Gemeente, aanstaande woensdag zal de jaarlijkse biddag zijn. De diensten beginnen om 2:30 's middags en dus niet om 3:00 zoals in het kerkblad stond. Dus om 2:30 's middags en om 7:00 aanstaande woensdag de biddagdiensten. Aanstaande zaterdagavond zal er een gemeenteavond worden gehouden over het onderwerp christelijke gewetensvorming. Aanvang 7:45. Iedereen is welkom, maar met name opvoeders worden opgeroepen om aanwezig te zijn. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het kerkblad. En aanstaande zondag hoopt u in beide diensten voor te gaan, dominee M.A. Kempeniers. En dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 77, de versen 6 en 7. Zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten? En ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Psalm 77, de versen 6 en 7. Gemeente, wij willen nu luisteren naar de heilige wet des Heren en zingen wij daarna Psalm 101, de versen 2 en 3. Ik zal met verstand de weg betreden der vromen en ik zal met vermaak naar het kwaad niet overhellen. 101, de versen 2 en 3, nadat wij eens geluisterd hebben naar de wet van de Heere onze God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Gemeente, wij willen het woord van de Heere openen uit 1 Petrus hoofdstuk 3. En wij lezen daarvan de versen 8 tot en met 22. 1 Petrus 3 is de schriftlezing van morgen en we beginnen te lezen bij vers 8. En daar lezen wij het woord van de Heere. En eindelijk zijt allen eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebbende, met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk. Vergeld niet kwaad voor kwaad, of schelden voor schelden, maar zegend daarentegen, wetende dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij zegening zoudt beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die stille zijn tong van het kwaad en zijn lippen dat zij geen bedrog spreken. Die wijken af van het kwade en doen het goede. Die zoeken vrede en jagen dezelfde na. Want de ogen des Heren zijn over de rechtvaardigen en zijn oren tot hun gebed. Maar het aangezicht des Heren is tegen degenen die kwaad doen. En wie is het die u kwaad doen zal, indien gij navolger zijt van het goede, maar indien gij ook lijdt om der gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig. En vrees niet uit vreze van hen, en wordt niet ontroerd, maar heiligt God de Heere in uw harten en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk die uw rekenschap afeist van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vreze. En hebt een goede consciëntie, geweten, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners zij beschaamd mogen worden, die uw goede wandel in Christus lasteren. Want het is beter dat gij weldoende, indien het de wil Gods wil, lijdt dan kwaaddoende. Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen, die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest, in de welken hij ook heen gegaan zijnde, de geesten die in de gevangenis zijn gepredikt heeft, die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de langmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach als de ark toebereid werd, waarin weinige, dat is acht, zielen behouden werden door het water. Waarvan het tegenbeeld de doop ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is van de vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goede consciëntie tot God door de opstanding van Jezus Christus, welke is aan de rechterhand Gods opgevaren ten hemel, de engelen en machten en krachten hem onderdanig gemaakt zijnde. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking wordt gevormd door het eerste gedeelte van vers 18. Vers 18, waar wij lezen, want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Tot zover. In ons gebedgemeente willen wij denken aan broeder Cor van de Doel uit Nieuwe Tongen. Hij is nu opgenomen in de Daniel den Hoed ziekenhuis in Rotterdam en moet daarvoor onderzoek zijn. En hij hield veel vocht vast, moest eraan geholpen worden. En hij hoopt na enkele dagen weer thuis te kunnen komen. Maar hij draagt wel bij zich een ernstige ziekte. We willen ook dankzegging doen dat zuster Pieta Zoetewij ook weer in ons midden mag zijn. nadat zij ook met hartklachten enkele weken geleden was opgenomen in het ziekenhuis, zullen we samen de Heere danken en bidden. Heilige Heere, u bent werkelijk de schoonste onder de mensen, kinderen, Heere Jezus. En u, o Vader, hebt zulk een liefde en zulk een geduld en langmoedigheid, dat wij dat niet begrijpen kunnen. En u, o Heilige Geest, bent zo aan het werk, de jaren door, sinds Pinksteren, om overal op deze aarde mensen te bekeren en een bruid te verwerven voor de bruidegom, Christus. Heere, zo willen wij u, drie enige God, danken en aanbidden en u erkennen dat u goed bent. Ook over ons bent u goed geweest in deze afgelopen week. U gaf ons kracht. U was er elke dag weer met uw zorg. Wij zijn weer niets tekort gekomen. Elke morgen ging de zon weer op. Elke dag was er eten en drinken. En we mochten wonen in een vrij land. En we mochten dagelijks uw woord onderzoeken en mogen nu ook in vrijheid opkomen naar uw huis. En dat ondanks onze zonden en afmakingen, omdat wij er ons van afmaken, Heere, van uw wet, en omdat wij daarmee onszelf veroordelen, omdat wij uw heilige wetten schenden, want wij hebben niet lief zoals u dat van ons vraagt, en onze gedachten koesteren alle mogelijke zonden. En we zijn dankbaar dat andere mensen onze gedachten niet konden lezen. Maar dat laat wel zien, Heere, hoe verdorven wij zijn. Ook voor uw heilig aangezicht. En Heere, dan moeten we het u belijden. Dat met onze woorden en met onze houding, dat wij tegen uw geboden zijn ingegaan. Dat wij u ook niet gezocht hebben zoals het moest. En misschien hadden we helemaal geen lust en zin om u te zoeken. En misschien zijn we maar ondankbaar geweest en ontevreden in de afgelopen week. Ontevreden met ons lot in het leven. Heere, u kent ons. En zoals we vanmorgen hier bijeen zijn in uw huis, moet dat toch zijn. Niet alleen met dankbare aanbidding voor uw trouw en voor uw goedheid, maar dan mag het ook zijn met diepe verootmoediging. En dat wij onze zonden mag gaan belijden, een ieder van ons. En dan moeten wij het zeggen, Heere, dat wij niets van u verdienen. Ja, waar we recht op hebben, dat is door u verlaten te worden. Heere God. Maar nu is er vergeving bij u, omdat u uw Zoon hebt gegeven. En u, Heere Jezus, u bent de schoonste onder de mensen, kinderen. Niemand zo wijs als u, niemand zo barmhartig, niemand zo trouw, niemand zo bewogen, niemand zo groot in macht als u. Heere Jezus, u bent gekomen hier om te lijden, om mensen tot God terug te brengen. En Heere, wij willen stamelende u danken voor dat onuitsprekelijke voorrecht en voor die grote genade en voor uw grote liefde, dat u uw volk hebt lief gehad tot het einde toe en dat uw Heere Jezus nu ook leeft aan de rechterhand van de Vader en dat u ook klaar staat om te verlossen en te redden en te bidden voor hen die door u tot God gaan. En zo, Heere, willen wij u bidden of u uw Heilige Geest op ons wilt uitgieten. dat uw Heilige Geest onze harten gaande mag maken om u te zoeken. Dat uw Heilige Geest onze harten zou opwekken om in uw wegen te wandelen. O, geef ons een lust en een zin erin om u te zoeken, om u te volgen, om in uw wegen te wandelen. O, wil ons een indruk geven van onze schuld en van ons tekort en van onze verdorvenheid. En wil ons zicht geven op de noodzakelijkheid van de Heer Jezus, dat u zo gepast bent en lieflijk ook in deze lijdenstijd. Dan bidden wij u om genade, om uw lijden te overdenken. En nu we dat willen doen vanuit een van de brieven, bidden wij u om uw hulp en sterkte en leiding daarbij. Heere, laat uw woord in ons midden verkondigd mogen worden en een kracht tot zaligheid mogen zijn. Laat dat woord mogen binnendringen in harde harten. Harten die misschien uit gewoonte alleen maar naar de kerk gaan. Maar laat dat veranderd mogen worden, dat het ook met lust mag zijn om op te gaan naar uw huis, omdat de ogen geopend worden voor de onuitsprekelijke dierbaarheid en lieflijkheid van u, Heere Jezus Christus. U bent de redder. U bent een vriend geboren in benauwdheid, die nauwer aankleeft dan een broeder. U bent de verlosser. U bent de enige betaling voor onze schuld. U bent de goede herder en daarom, Heere, wek onze harten op, dat we deze zaken mogen zien en beleven en aanbidden en geloven. Heere God, we belijden u dat uit onszelf wij dat nooit zullen doen. We belijden u onze afhankelijkheid van u en we zijn ook en we behoren ook dankbaar te zijn dat wij van u afhankelijk zijn en niet van onszelf. Uit onszelf zou er niets van terechtkomen, er zou er geen geloof en bekering zijn, maar omdat u geloof en bekering schenkt. Daarom, Heere, mogen wij met verwachting bidden. En wij vragen u om dat wondere werk van uw Heilige Geest, om mensen te ontdekken aan hun schuld en verlorenheid, aan hun schuldige onmacht, en dat zij volkomen afhankelijk worden van u. En dat ze, geef Heere, dat we geen enkele verontschuldiging overhouden, maar vanuit de nood tot u roepen om genade. Want u bent de God van alle genade. Heere Jezus, ontferm u over ons. En leg uw woord ook vanmorgen in ons midden. En schenk ons uw geest. En wilt u, o Vader, uw Zoon verheerlijken in ons midden. Geef kracht om te luisteren en genade aan uw dienaar om te spreken zoals u wilt dat hij spreken zal. Heere, wilt u de gemeente gedenken in de bijzondere noden die er zijn? Er zijn sommigen die ziek zijn thuis, sommigen die pijn hebben, sommigen die te oud zijn om in de kerk te komen. Heere, wil hen allen gedenken in genade. We willen u bidden voor broeder Cor van de Doel. U weet ook, Heere, dat hij al enkele jaren lang een ernstige ziekte bij zich draagt. En nu is het nog redelijk gegaan de afgelopen jaren. Maar nu is er weer een ernstige terugval. Heere, wij dragen hem u op. En wij vragen u of u hem nog wilt sparen, of u de medicijnen nog wilt zegenen, en of u door dit alles heen hem aan u wil verbinden. Heere, wilt u in zijn hart en ziel werken, dat ook deze moeite voor hem een weg mag zijn waarin hij aan u verbonden wordt. Ontferm u over hem en zijn vrouw, hun geliefden. En wil, Heere, ook de gebeden verhoren die ook hij opzendt tot u. Heere, wij willen u hartelijk danken dat zuster Pita Zoetewij in ons midden mag zijn. En dat u haar ook op een bijzondere wijze hebt gespaard en gedragen. Dat het zorgelijk was, ja heel zorgelijk. Maar u hebt hem nog wel willen maken. U hebt haar gespaard. En ze mocht een behandeling ontvangen. En ze mag thuis met rust en medicijnen verder aansterken. Wilt u deze geneesmiddelen zegenen? En wilt u haar in haar ziel rust geven, dat u haar God bent? Laat ze die kennis mogen hebben, Heere, door u gewerkt, en dat ze in diepe afhankelijkheid en ootmoed van u verder mag gaan. Wilt u haar beschermen, haar leiden, en wilt u alles nog heel wel maken? Heere, wat een voorrecht om weer op te mogen komen in uw huis en te midden van de gemeente uw grote naam te prijzen. Heere, leg het loflied ook in haar hart en in dat van haar man en hun geliefden. Trouwe God, wij willen u ook vragen of u uw kerk wilt gedenken door heel deze wereld heen. En wij bidden u omdat u een grote God bent, die alles ziet en alles weet. U weet al die plaatsen waar uw woord nu bediend wordt. En u bent ook nu bezig om mensen te trekken om onder de bediening van uw woord te komen. Wil het doen, Heere, op een krachtige wijze door heel de wereld heen. En wil nog tot eer van uw naam nog velen tot God brengen. Nog velen overtuigen dat u de rechtvaardige bent en dat u voor onrechtvaardigen gestorven bent om hen tot God te brengen. Verheerlijk dan zo uw naam en hoor ons bidden om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede is voor de werkgroep Oost-Europa. En willen wij dan zingen Psalm 73, de versen 13 en 14. Psalm 73, 13 en 14. Geliefde gemeente, de apostel Petrus schrijft hier een brief aan de verstrooide kinderen van God in Klein-Azië. Dat is het huidige Turkije. Daar waren christelijke gemeenten en ze werden ook vervolgd. En nu wil de apostel Petrus hen bemoedigen en aansporen. Ze moeten lijden om het evangelie van Christus. Ze hebben de Heer Jezus leren lief krijgen. En nu willen ze de Heer volgen en gehoorzamen. En dat brengt hen in grote problemen. Ze ondergaan vervolgingen. En nu schrijft Petrus deze brief om hen te bemoedigen. En dat begint al gelijk aan het begin. In 1 Petrus 1 vers 18, daar schrijft de apostel dat ze niet door goud of zilver, maar door het kostbaar bloed van Christus zijn vrijgekocht. En eerder in dit eerste hoofdstuk schrijft hij dat zij zijn wedergeboren tot een levende hoop. En ze zullen ook een onverderfelijke en een onbevlekte en onverwelkelijke erfenis ontvangen. En die erfenis is vast, zegt Petrus, want die wordt in de hemelen daar bewaard voor u, door God. En zo wil Petrus hen al in hoofdstuk 1 van deze brief, hen al aanmoedigen en aansporen om vol te houden, ook in de verdrukkingen. Nu worden ze nog aangevochten en bestreden. Nu worden ze nog vervolgd, maar straks ontvangen ze die heerlijke erfenis in de hemel. En nou wil Petrus hen verder aanmoedigen en geeft hij in zijn brief verschillende aansporingen en bemoedigingen om vol te houden onder deze vervolgingen. Dat vindt u ook hier in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 3 is dat. Dat een van de motivaties om door te gaan en te volharden onder het lijden is het lijden van Christus zelf. En dan zien we in vers 18 van onze hoofdstuk, want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. En aan de hand van die tekst willen wij nadenken over het lijden van Christus. En we zien drie gedachten. Het feit dat hij geleden heeft. Ten tweede, hoe hij geleden heeft. En ten derde, waartoe hij geleden heeft. Dus we zien in onze tekst het lijden van Christus. Ten eerste, het feit dat hij geleden heeft. Hij heeft geleden voor onze zonden. Dat vormt het feit voor onze zonden. En dan ten tweede, hoe hij geleden heeft, namelijk als rechtvaardige voor de onrechtvaardigen. En ten derde, waartoe hij geleden heeft om ons tot God te brengen. Zo vindt u dat in de tekst. Dus de apostel Petrus wil hier in deze brief de gelovigen bemoedigen. En hij geeft dan verschillende redenen om te volharden en vol te houden. We zien er enkele van in het gedeelte waar onze tekst staat. In vers 13, daar beschrijft de apostel dat als u het goede navolgt, dan komt het goed met u. Wie kan u dan eigenlijk echt kwaad aandoen? Want als u het goede navolgt, als u Christus navolgt, dan bent u geborgen. En dan zult u die heerlijke erfenis ontvangen. In vers 14 geeft hij weer een argument om het lijden te ondergaan. Want u lijdt om de gerechtigheid wil en daarom bent u zalig. Dat is een bewijs. Dat u straks eeuwig zalig zult worden, omdat u nu lijdt om de gerechtigheid, wordt bemoedigd. En in vers 16 zien we ook een aansporing dat uw vervolgers zullen straks vreselijk beschaamd staan. Zij weten dat u hen niets kwaads hebt aangedaan, maar dat zij wel u kwaad aandoen. En straks worden zij beschaamd en u gaat vrij uit. Uw lijden overtuigt hen dat zij u kwaad aandoen. En daar zullen ze ook voor moeten boeten. En zo spoort de apostel hen aan. En in vers 17 zegt de apostel: het is toch beter dat wij lijden wanneer wij goed doen, in plaats van te lijden omdat we kwaad doen. En zo wil de apostel Petrus de gelovigen daar in Klein-Azië aansporen en bemoedigen om vol te houden. En dan ziet u het in het begin van vers 18 weer een aansporing, dat als de Heer Jezus zelf geleden heeft en wij zijn voetsporen volgen, we achter hem aangaan, dan kunnen wij ook lijden verwachten. Want een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. En ze hebben de Heer Jezus gehaat en daarom zullen ze u ook haten. De Heer Jezus heeft geleden, de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen. En wanneer wij zijn navolgers geworden zijn, reken maar dan op lijden. En daarna, daar gaan we nu niet verder op in, maar daarna in dit hoofdstuk, in versen 19 en 20, daar gaat het in feite over de hemelvaart. Maar daar gaan we nu niet over denken, dat hopen we een andere keer te doen. En dan daarna wordt gesproken over de doop in vers 21. Het tegenbeeld, de doop die een vraag is door het geloof. Als iemand die zijn doop overdenkt, dan is dat ook een vraag en een roepen tot de Heere om behouden te worden. En dan gaat hij dan in hoofdstuk 4, vers 1, daar begint de apostel verder met zijn thema van het bemoedigen van de christenen in hun lijden. Zo ziet u verschillende gedeelten hier. Maar wij concentreren ons op onze tekst uit het begin van vers 18. En daar wijst de apostel dan op het voorbeeld van de Heere Jezus, dat hij geleden heeft als rechtvaardige voor de onrechtvaardigen. Hij heeft geleden. En daar is toch ook zo'n diepe uitdrukking. Christus heeft geleden. Dat heeft ons veel te zeggen. Hij, de heerlijke Zoon van God, hij heeft geleden. En dat is een gedachte waar wij nooit aan gewend mogen raken. Er is niemand hoger dan de Heere Jezus zelf. En wanneer wij moeten lijden, kunnen we ons dat nog voorstellen. Want wij zijn mensen, wij zijn ook nog slechte, zondige mensen. Maar dat de Heere Jezus zelf geleden heeft. Hij die God uit God is en licht uit licht. Hij die God is in mensenvlees, die mens geworden is en dat hij lijdt terwijl hij heilig en heerlijk, dat is zo'n grote werkelijkheid. Er is geen groter voorbeeld. Want nu is het niet alleen zo dat die zonen die aangenomen zijn uit genade tot kinderen van God, dat zij lijden, maar hun Heere heeft ook geleden. Hij die de erfgenaam is van de heerlijkheid. Hij lijdt zelf. Christus heeft geleden. En dan is het alsof Petrus wil zeggen tot die gelovigen daar in Klein-Azië: wilt u dan de strijd opgeven, terwijl de enige geboren Zoon van God ook heeft moeten strijden, en dat hij de zwaarste strijd gestreden heeft, en hij heeft het zwaarste geleden. Hij stond vooraan en heeft de allerzwaarste klappen opgevangen. En hij moest het alleen doen, terwijl hij u ondersteunt in dat weinige lijden waar u doorheen gaat. Waar u doorheen gaat, dat is niet te vergelijken met wat de Heere Jezus moest doormaken. Hij heeft geleden. En wanneer de hoogste majesteit zo vreselijk heeft moeten lijden en zich zo heeft vernederd om u te kunnen verlossen, om u te kunnen bevrijden van uw verdiende straf, dan mogen wij toch niet klagen, zegt Petrus, wanneer wij ook wel eens door strijd en moeite en aanvechting zijn. Dan zou het ook maar hoogmoedig zijn. En dan worden we ook verwaand. En dan zijn we ook als een worm die zich opzwelt en meent belangrijk te zijn. Dat ons onrecht wordt aangedaan. En dat wij door moeite heen gaan die wij helemaal niet verdienen. Ach, laten we toch ophouden met zulk gepraat, wil Petrus zeggen. Denken wij nu dat wij belangrijker zijn dan de Heere Jezus? Wanneer Hij geleden heeft, denkt u dat wij maar kunnen rekenen op een gemakkelijk leven in deze wereld? Hij is toch de koning, ze hebben Hem bespot, wat zullen ze dan moeten doen met zijn dienaren? En daarom zegt Paulus ook tot Timotheus, in 2 Timotheus 2 vers 3, gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. En word niet benauwd en denk niet dat de hele wereld nou in elkaar stort voor u, als het nou een beetje moeilijk wordt voor u. En als mensen u wat u uitlachen en mensen u meewarig aankijken. En wanneer u bestreden wordt en wanneer u misschien het moeilijk hebt om het getuigenis van de Heere Jezus Christus. Leid verdrukkingen, reken erop als een goed krijgsknecht, een goede soldaat. Een soldaat die de strijd ingaat. Als hij wat klappen krijgt, kan hij zeggen hoe erg dat dit mij overkomt. Nee, dan moet hij op rekenen dat dat gebeurt. Dat nog erger kan gebeuren. Hij moet doorgaan. En zo een kind van God, ook nu, ook onder ons, in de bestrijdingen, in de aanvechtingen, in de benauwdheid. Misschien moeite van andere mensen omdat u de Heere beleidt. In al die bestrijdingen doorgaan. Niet opgeven. Kracht zoeken bij de Heere. Wanneer Hij geleden heeft, dan is ook uw strijd waar u doorheen gaat. Dat is ook een stuk lijden. En al de aanvechtingen en de speldenprikken die de duivel kan geven. Dat is ook, zijn ook aanvechtingen. Lijdverdrukkingen. Dat wil Petrus hier in feite ook zeggen. Tegen de christenen daar in Klein-Azië. U mag Hem volgen, de Heer Jezus Christus. En Hij is de overste leidsman, Hij is de kapitein. Hij gaat ons voor, de generaal, de Heere, de koning. En Hij is zo goed, Hij heeft zijn leven gegeven voor heel zijn volk. Zij sterven niet voor Hem, nee, Hij stierf voor hen. En dan, Hij is zo vol liefde, Hij noemt al zijn volgelingen, Hij noemt hen zijn vrienden. Hij noemt hen zijn broeders. Zo vol liefde. Het staat beschreven in de geschiedenisboeken. Dat de soldaten, de legioenen van Julius Caesar hem wilden volgen. En dat kwam ook door zijn voorbeeld. En het schijnt bekend te zijn van Julius Caesar. Dat hij zijn soldaten noemde zijn medestrijders. Hij was één met hen. En daarom won hij hun trouw. Maar zie dan naar de Heere Jezus. Mijn vrienden, mijn broeders. Hij gaf zijn leven voor hen. Zullen we dan toch maar niet klagen over verdrukkingen. Maar zullen we maar vragen om kracht. En om verder te gaan. Want Christus heeft ook eens geleden. En Hij heeft geleden voor de zonden. Dat is het allerergste. Het lijden voor de zonden, dat is veel erger dan lijden om zijn naams wil. Lijden voor de zonden, dat is gepaard met de vloek. Maar lijden om de Heer Jezus te volgen, daarbij wordt een mens gedragen en gaat hij voort van kracht tot kracht. De Heer Jezus heeft als geen ander geleden, wat de tekst zegt. Hij heeft ook eens voor de zonden geleden. En hij heeft zijn volk verlost van dat verschrikkelijke lijden onder de toren van God. En nu heeft de Heer Jezus de toren van God gedragen. En al de uitgietingen van Gods wraak op het onrecht dat Gods kinderen gedaan hebben. Dat kwam allemaal terecht op de rug en op het hoofd en op de ziel van de Heere Jezus Christus. En hij heeft dat vreselijk vloeklijden uit de weg geruimd, dat zijn kinderen nooit dat lijden hoeven te ondergaan. Want Christus is voor hen gestorven als de vloekdrager. Hij moest het stellen zonder hulp van God. Voor hem was er geen doorgaan van kracht tot kracht. Hij werd buitengestoten uit de gemeenschap met zijn God. Hij moest de Godverlatenheid ingaan, want hij heeft geleden voor de zonden. En nu lijden zijn kinderen niet om de zonden. Ze kunnen nog wel lijden aan de gevolgen van de zonde, dat zeker. Maar ze lijden niet om de zonden, om daardoor verzoening of betaling te geven. Maar omdat ze uit liefde de Heer Jezus volgen, dan worden ze vreemdelingen op deze aarde. En worden ze meewarig aangekeken. En dat is ook een stuk lijden. En de vorst der duisternis valt op hen aan. Kent u dit? Herkent u dit in uw leven? De strijd des geloofs, dat ook een lijden is. Zullen we maar niet klagen dan, maar doorgaan. Dagelijks drinken aan de fontein. Dagelijks verkwikt worden. Dagelijks schuilen onder zijn vleugelen. Dagelijks gevoed worden door zijn woord. Hij is zo goed. Hij draagt zijn volk. Hij leidt hen. Zorgt voor hen. Maar de Heer Jezus Christus zelf heeft voor de zonden geleden. Zie dan, kind van God. Christus heeft uw zonden, uw vloek op zich genomen. U ondankbaar. En hij moest ervoor boeten. U in opstand tegen God gekomen en hij werd ervoor gestraft. U was ontrouw en hij werd ervoor geslagen. U hebt de geboden van God geschonden. En u verdient voor eeuwig weggeworpen te worden. Maar hij is gestorven voor uw zonden. Kind van God, zult u dat nooit vergeten. Mediteer daar maar elke dag over. Dat hij gestorven is voor mijn zonden. En wat een liefde, de diepte van de liefde van God is niet voor te stellen. En nooit hoeven Gods kinderen voor de zonden te betalen. Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden. Eens, eenmaal. En dat was volkomen genoeg. Het hoefde niet meer over. Hij kon het uitroepen, het is volbracht. Hij is de betaling voor de zonden. En daarom ligt er behoud in Christus. Want er staat hier dat Christus heeft ook eens voor de zonden geleden. Hij is een genoegdoening, wie u ook bent. Zijn bloed is krachtig om ook u te verzoenen. Hij geeft een losprijs. En hij nodigt ons allen om ons leven voor hem neer te leggen. Onze schuld te belijden. Hem te vragen om in ons leven te komen. En dat zijn geest ons mag vullen. Dat zijn geest ons mag bekeren. er genade mag verkondigd worden, omdat hij geleden heeft. Maar hoe heeft de Heere dan geleden? Dat is onze tweede gedachte. De tekst zegt, hij leed rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. Christus was geheel rechtvaardig. Er was geen enkel gebrek aan hem. Altijd heeft hij de Heere gediend. Nooit heeft de Zoon van God enige overtreding gedaan. Heel zijn leven lang op aarde was hij volkomen toegewijd aan zijn God. Hij was rechtvaardig. Hij heeft altijd God lief gehad. Hij was ook de enige rechtvaardige mens. En dat moest ook zo zijn, om zo het gepaste offer aan God te kunnen geven. Want God wilde een volmaakt, volkomen, smetteloos offer. God eist een volkomen gehoorzaamheid. En dat kunnen wij nooit geven, maar de Heer Jezus kon het wel. Christus heeft als rechtvaardige geleden. Maar hij had het niet verdiend om zo te lijden. Al Gods kinderen hebben het verdiend, maar hij niet. Maar hij nam het op zich, vrijwillig. Het is goed om ons daarop te richten. Dat lijden was zo groot. Heel zijn leven, van de kribbe tot het kruis. Zijn geboorte was al verachtelijk, in armoede. En toen als kind de vluchteling naar Egypte. En daarna na zijn terugkeer hebben Jozef en Maria hem gebracht in Nazareth. En daar is hij als een onbekende, een onbetekenende persoon gewerkt. Totdat hij zich openbaarde. En toen bleek het hoe betekenisvol hij was. Toen bleek het dat hij in het centrum staat van heel de wereldgeschiedenis. En van heel de mensheid. Maar de mensen zagen het niet. Hij ging rond om goed te doen aan de mensen. Hij was rechtvaardig. En hij kreeg scheldwoorden daarvoor. Ze noemden hem een wijnzuiper en een vriend van hoeren en tollenaren. En ze zeiden dat hij de duivelen uitdreef met behulp van Beelzebub, de overste der duivelen. Heel zijn leven lang is hij tegengewerkt en steeds bleef hij rechtvaardig. Steeds deed hij goed. Maar heel zijn leven lang werd hij onheus beoordeeld. Maar hij lette niet op zijn eigen gemak. De vossen en de vogelen werden beter verzorgd dan Jezus van Nazareth. Want zij hadden nog holen en nesten. Maar de Zoon des Mensen had niet eens waar hij zijn hoofd kon neerleggen. Heel zijn ontberingen, zijn armoede, zijn pijn en zijn lijden, die werden juist verschrikkelijk aan het einde van zijn leven. In de kracht van zijn leven, zo'n 33 jaar oud, gaf hij zichzelf in de bloei van zijn jaren. En daar werd hij gekruisigd tussen misdadigers. Zo hebben ze hem gekruisigd tussen twee moordenaars. En vervolgens hebben ze hem bespot. Zo heeft hij geleden als de rechtvaardige. En ze hebben hun hoofden heen en weer geschud in verachting. Ze hebben hem uitgelachen en belasterd. En ze zeiden, wat een Messias is dit. Red u zelf en red ons. Kom maar af van het kruis als u dat kunt. En de Heer Jezus bleef aan het kruis. Hij wilde lijden als rechtvaardige. Voor de onrechtvaardigen, o wil toch nooit vergeten wat Christus gedaan heeft. Wil het toch nooit vergeten, hij heeft als rechtvaardige geleden voor onrechtvaardigen, voor onwaardige mensen. Hij heeft geleden, daarin ziet u zijn liefde. En het werd zo erg in dat lijden, O, dat lijden, daar zijn zoveel aspecten van. Als we letten op dat lijden, hoe hij geleden heeft, dat het zo ernstig was, dat hij in de hof van Gethsemane, waar geen vijand bij hem was, dat hij daar toen juist zo geleden heeft, omdat hij de toren van God op zich af zag komen. En daar heeft hij gezweet, als het ware grote druppelen bloeds, die afliepen van zijn lichaam op de aarde. Hij heeft bloed gezweet. Toen Adam uit de hof weg moest, toen moest hij arbeiden in het zweet zijns aangezichts. Maar hier heeft de Heer Jezus niet alleen het zweet van zijn aangezicht, maar van heel zijn lichaam gelaten. En het was geen gewoon zweet, het waren grote druppelen bloed. Zo heeft hij geleden. We lezen in Job 32 dat de ingewanden zo onder druk kunnen staan, dat ze door de moeite op het punt staan open te barsten. En hier zien we het hart en het lichaam van de Heer Jezus zo onder druk, zo geleden, dat het als het ware stond open te barsten en een bloedig zweet werd hem uitgeperst. En daarna de zweepslagen, daarna de kruisiging. Daarna doorsteken van zijn zij en zijn bloed werd gestort door dit alles heen. Hij leed rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. Hij leed als geen ander. Er is een verhaal bekend, het wordt wel eens aangehaald in commentaren en ik ben wel eens in een kerk geweest. Waar die afbeelding ook hadden onder de preekstoel van een pelikaan. Dat kent u misschien wel. De pelikaan en zijn jongen daaronder. En dan gaat het verhaal dat de pelikaan zijn eigen borst doorsteekt. En er stroomt bloed uit. En de jonge pelikanen die drinken dan het bloed van hun moeder. Ik weet niet of het echt bestaat in de natuur. Ik heb daar verder niet van gehoord. Maar het is een beeld dat gebruikt wordt. Er wordt ook gezegd dat als de pelikaan ziet dat zijn jongen, dat zijn jonkies door een giftige slang gebeten is, dat hij dan ook juist zijn borst spietst en doorsteekt om het bloed te laten stromen als antigif voor zijn jongen. Ook dit, ik weet niet of dit echt waar is of dat zo gebeurt. Daar heb ik geen verstand van. Maar het is een beeld. En dat beeld is wel van toepassing. Op de Heere Jezus die zichzelf heeft laten doorsteken. En die zijn eigen bloed laat stromen. En dat is het antigif tegen het gif van de duivel. Waarmee wij allemaal geïnjecteerd zijn. En die heel ons bestaan doortrekt. En als God het niet verhoedt ons eeuwig zal brengen in de eeuwige verdoemenis. Maar nu heeft de Heer Jezus zijn bloed daarvoor gestort. Zo heeft hij geleden als een rechtvaardige. En zo heeft de Heer Jezus volkomen betaling gegeven aan zijn Vader. Zo heeft hij geleden als de rechtvaardige. En dat voor onrechtvaardigen, die al Gods wetten geschonden hadden. Die tegen God opgestaan waren. Hij heeft voor deze onrechtvaardigen geleden. En hij verlangde dit te doen. Hij werd zelfs zo geperst, zegt hij, om op te gaan naar Jeruzalem, om dit te volbrengen. Opdat zijn volk verlost zou worden. Dat dreef hem aan tot het uiterste toe, geleden als de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen. Hier ziet u dat God liefde is. Hier ziet u de grote liefde van de Heere Jezus. En wanneer u in benauwdheid bent, wanneer u in moeite bent, wanneer u in strijd bent, wil dan nooit vergeten, hij leed als rechtvaardige voor onrechtvaardigen. Daarin bewijst God zijn liefde. En als God zijn zoon gegeven heeft, zal hij dan niet al het andere geven wat u nodig hebt. Ook de werking van zijn Heilige Geest. ook kracht om door te gaan. Ook zicht op deze zaligmaker. Zal de Heere God dat niet alles geven als hij zijn zoon gegeven heeft. Die zo heeft moeten lijden. Maar dan zien we ten derde ook waartoe hij geleden heeft. Want er staat in onze tekst, Christus heeft ook eens voor de zonden geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hier ziet u het wonder. Waarom dat lijden? Opdat hij ons tot God zou brengen. En dat is een heel diep woord. Mensen moeten tot God gebracht worden. En dan moet u even een stapje terug doen. Ook in de geschiedenis moet u een stapje terug doen. En dan moet u eens proberen alles te overzien. God is goed. Hij is licht. Hij is het leven. Hij is heerlijk. En hij heeft hemel en aarde geschapen en het was goed. En toen kwam daar de zonde in. En de aarde rebelleerde. En de hele schepping was gevallen. En de duivel dacht dat hij alles gewonnen had. Maar God die zo goed is, die zo rechtvaardig is, die heerlijk is. Hij heeft het maar niet overgegeven. Maar hij is bezig in deze wereld te komen en te werken om mensen weer tot God te brengen. En om het kwaad en de zonde en de duivel te overwinnen. En dan zal God ook deze aarde weer vernieuwen. Dan komt er een nieuwe aarde. En dan zal de schepping zelf, hoe dat precies zal zijn, dat weten wij niet. Maar dan zal de schepping zelf ook verlost worden van de dienstbaarheid, de slavernij aan de vergankelijkheid. Dan zal er geen dood zijn en niet elkaar meer opeten en niet elkaar meer verscheuren. Zal er vrede zijn. Dan zal God weer alles in allen zijn. En dan zal alles weer hersteld worden. Daar is God voor aan het werk. Heel de geschiedenis door. En straks als hij terugkomt, dan komt er een nieuwe hemel en aarde. Deze aarde zal door dit vuur verteerd worden. En daaruit zal God een nieuwe aarde scheppen. Het zal zo heerlijk zijn. Dat kunnen we ons niet voorstellen. Want God zal alles weer vernieuwen. En het zo bewerken dat de duivel straks geen enkele macht heeft. Dat hij alle macht verloren heeft. En voor eeuwig buitengeworpen zal worden. En dan is God nu aan het werk. Om mensen te trekken tot hem. Uit het verloren mensengeslacht. En daar begon hij mee na het paradijs. In de dagen voor de vloed en na de vloed en door Abraham en het volk Israël. En dan de volkeren tot op vandaag de dag hier in Middelharnis. Want God is aan het werk om mensen tot hem te brengen. Daarvoor heeft de Heere Jezus zijn bloed gestort. Daarvoor wordt het evangelie verkondigd. Dat is ook het doel waarom jij leeft. Dat je tot God gebracht wordt. En dat trek je misschien helemaal niet aan. En je denkt, ja, wat betekent dat nou? Dat komt omdat je ogen er dicht voor zijn. Je ziet het niet. Maar als de ogen eens open zou gaan. Dat je de schoonheid van die God zou zien. Dan sta je te trillen. Op je knieën voor zo'n God. En dan buig je je hoofd neer in het stof. Maar onder het besef van zijn goedheid en zijn heerlijkheid en zijn schoonheid. En dan zeg je, niemand met u te vergelijken. Dan word je één keer omgezet. Dan wil je voor hem leven. Want hij is het. En al het andere hier is uiteindelijk niets. Frivoliteiten. Niets te betekenen in vergelijking met de heerlijkheid van God. En zo is God aan het werk om mensen met zichzelf te verzoenen. En dan zal alles uitlopen op de verheerlijking van God. Al die mensen die getrokken worden tot God, zullen straks hem eeuwig verheerlijken. En dan zal God weer met zijn volk leven. En hemel en aarde met elkaar verenigd. Daarom maakt God nu zondaren zalig. Hij verkiest zondaren, zegt Paulus in Efeze 1, tot prijs zijner heerlijkheid. En hier in onze tekst, hij brengt mensen tot God. En het doel daarvan is de verheerlijking van God. Mensen komen weer voor God en God moet verheerlijkt worden. God werkt alle dingen tot de eer van zijn grote naam. Hij schiep hemel en aarde tot zijn eer. Hij is nu aan het werken met zijn verlossingswerk tot de eer van zijn naam. En straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde tot de eer van zijn naam. En al de verlosten zullen daar wandelen in heerlijkheid. En het zal zijn tot prijs zijner heerlijkheid. En daarom is God nu aan het werk om mensen te zaligen, ook hier in Middelharnis. En dat doet hij tot prijs van zijn heerlijkheid. En zo wordt een mens weer in gemeenschap met God gebracht. En dan leert de Heer Jezus door zijn geest een mens God te aanbidden en te volgen en lief te hebben. Dat is het heerlijkste wat op deze aarde gebeurt. Het heerlijkste, omdat God volmaakte gelukzaligheid is. Omdat er in zijn tegenwoordigheid leven en overvloed is. Vrede, blijdschap, zegen. En daar was de Heer Jezus op gericht. Daarom gaf hij zichzelf in dat vreselijk lijden. Om mensen weer tot God te brengen. Opdat mensen die heerlijkheid zouden zien. En opdat zijn God verheerlijkt zou worden. En nu zal God nog meer verheerlijkt worden. Niet alleen door het scheppingswerk, maar ook door het verlossingswerk. En zo zal de duivel volkomen overwonnen worden. En de macht van het kwaad waar wij elke dag tegenaan botsen. En elke dag met vrees open je de krant. Wat zal er nu weer in staan voor vreselijke dingen? Maar dat kwaad gaat straks allemaal weg. En nu borrelt alles en bruist alles. En nu begint alles in brand te staan. Want het kwaad woedt zich uit. Maar straks wordt het omvergeworpen. Want Christus regeert. En hij zoekt mensen tot God te brengen. Hij die eens voor de zonden geleden heeft. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. Opdat hij ons tot God zou brengen. En dat is het geheim van het ware geluk en de ware vrede. Want God heeft uw ziel geschapen en alleen God kan uw ziel vullen. Een ronde aarde, dat past nooit in de driehoek van ons hart. Dat vult het nooit. Maar de drie-enige God vult de driehoek van uw hart. En als u hem mag zien, hem mag kennen en genieten, dan wilt u inderdaad niets dan hem. En daarom hebben we het ook gezongen. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog nevens u toch lusten? En er zijn er hier die dat weten. Die dat ervaren hebben. En die het ook weten wat het betekent, wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. En die het ook weten dat het waar is wat we zingen. Loutere goedheid, liefdekoorden, waarheid zijn des Heren paden. En dat ervaren ze niet wanneer alles nou juist mooi gaat in het leven. Maar juist wanneer alles moeilijk gaat. Juist dan komt de Heren nabij. En juist dan wordt het gezien hoe goed het is. En dan wordt het ook met bewogenheid en medelijden uitgeroepen en beleden. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat er lang, houdt niets meer over en wordt vervloekt. En daarom is het de mens goed om nabij te zijn bij zijn God. Om mensen bij God te brengen. En daarvoor moest de Heere Jezus bij God vandaan. En daarom moest hij het uitroepen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar juist door dat offer heeft hij zich zonder vlek of rimpel opgeofferd aan God. En hoe is nou met u? Heeft Christus u al tot God gebracht? Is dat niet een belangrijke vraag? Houdt die vraag u wel eens bezig of duwt u het weg? Dat doet u toch niet? Het houdt u toch wel bezig? Bent u al tot God gebracht? Leeft u in overgave aan God? Hebt u hem lief gekregen? Hebt u een hekel aan de zonde gekregen? En weet u ervan dat de Heere Jezus Christus uw verzoening voor uw zonden geworden is? Als dit niet zo is, belijd dat voor God. En spreek het allemaal uit voor de Heer. En laat dat nou uw grootste nood worden in het leven. Want zolang u buiten de Heere leeft, dan leeft u voor uzelf. Uw eigen grootheid, uw eigen genot, uw eigen gemak. Maar het houdt allemaal op. Dat is een doodlopende weg. Zolang u buiten God leeft, leeft u en leef jij voor jezelf. En dat doet heel de wereld. En heel de wereld gaat verloren. Je houdt straks niets. 0,0 over, alleen maar de toren en de welverdiende straf van God. Daar komt u mee uit in de buitenste duisternis. En daarom denken wij hier nou in de kerk na over het lijden van de Heere Jezus. Opdat we het zouden zien. Ik moet tot God gebracht worden. Laat die vraag u nou eens bezighouden. En neem die vraag nou mee naar huis. En neem jij dat nou mee naar huis. Je moet toch tot God gebracht worden. En dan mag je het belijden voor de Heere. Dat je tegen al Gods geboden gezondigd hebt. En dat je zo zelf eigen gericht bent en eigenwijs. En dat is een groot kwaad. En dat moet anders worden in u en in jouw leven. En dan beleid je dat je niets verdient, maar dat er genade is in de Heere Jezus. En dat die Heere Jezus het ook nog bij je doop aan je beloofd heeft. Dat hij het je wil geven. En dat je daarom met verwachting in afhankelijkheid van hem mag leven. Opzien tot hem. Er is niets meer over voor een mens. Het is geen alternatief. Het is of neervallen voor deze zaligmaker. En smeken om genade. Of het is maar zo doorleven en straks vroeg of laat eeuwig omkomen. Maar weet, dit is het liefste werk wat de Heilige Geest doet. Om mensen aan Christus te verbinden. Leef hem dan niet voorbij in deze lijdenstijd. En word tot God gebracht. Amen. Willen wij zingen Psalm 16, het zesde vers. Psalm 16, vers 6. Zullen wij danken en bidden? O Heere Jezus, opnieuw hebben wij mogen nadenken over het feit dat u geleden hebt, dat u uw leven hebt gegeven, u de rechtvaardige en dat voor onrechtvaardigen, dat u geleden hebt voor de zonden, om zo mensen tot God te brengen. Heere, wij kunnen u daar niet genoeg voor danken, maar we zullen er wel kennis aan moeten krijgen. En het zal wel aan onze harten toegepast moeten worden. Ontdek ons dan aan onze schuld en verdorvenheid. En open voor ons het zicht op die noodzakelijke borg en zaligmaker. En laat ons hart en geest worden opgewekt door uw liefde, om getrokken achter u aan te gaan, om zo het leven en overvloed en het behoud bij u te zoeken en te vinden. Heere God, wilt u overkomen? Wilt u met uw Heilige Geest genade bewerken? En wilt u uw naam verheerlijken in ons midden? Heere, zalig worden, dat is uw werk. Dat is uw genade, uw ontferming. We bidden u, doe ons zo in afhankelijkheid van uw leven. Heere, wees ons nabij het verder van deze dag. Zegent u de zondagsschool vanmiddag. En gedenk ons dat we vanavond ook weer hier samen mogen komen in uw huis. Om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 23, het eerste vers. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.